Hallo, mijn naam is Soela Notos. Leuk dat je luistert naar de podcast van Almere Vertelt. Een podcast met persoonlijke verhalen van Almeerders. Zij vertellen verhalen over geluk, avontuur, tragiek en voorspoed. De verhalen in deze podcast zijn verteld tijdens een van onze vertelweekenden bij Vis-a-Vis in restaurant De Rode Haring. Almere Vertelt is een samenwerking van Vis-a-Vis en Mesrop, House of Stories in Amsterdam. En wil door middel van verhalen mensen elkaar laten ontmoeten en ook de nieuwsgierigheid naar het persoonlijk verhaal van een onbekende prikkelen. Dit verhaal is onderdeel van de vierde reeks Vertelweekenden van Almere Vertelt. In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van Irina de Graaf. Irina is de oprichter van kickboxschool La Taurina. Zij coacht meiden tot sterke vrouwen. Naast haar werkzaamheden is zij moeder en oma. Op 19-jarige leeftijd is Irina met haar ouders in Almere komen wonen. Ze verhuisde van een kleine flat naar een ruime eengezinswoning. Irina vindt het leuk om mensen, zowel in haar werk als privé, te inspireren en vindt dat het delen van verhalen daar een hele goede manier voor is.
Denk je niet dat HAVO beter bij je past? Ik zat in de tweede brugklas van het HAVO-VWO. En ik had net mijn keuzeformulier ingevuld voor de volgende periode. Ik was een jaar of 14. Hij was een jaar of 50, denk ik. Het was mijn mentor. Even twijfelde ik. Hij geloofde niet in mij. Maar meester, ik sta overal gemiddeld een 7,5 voor. Dan mag ik toch zelf kiezen? Ja, zegt hij, maar ik wil niet dat je straks op je tenen moet gaan lopen. En dat was helaas niet de laatste keer dat ik tegengehouden werd. Dat ik het gevoel had dat ik iets niet kon doen, dat iemand niet in mij geloofde. Sterker nog, dat ik voelde dat ik teruggetrokken werd. Ik groeide op in Weesp, met mijn vader en met mijn moeder. We woonden in een flat op 3 hoog. Ik had 3 broers. Eentje was 2, eentje was 10 en die andere was 12 jaar ouder dan ik. Mijn vader die werkte bij de trein, zo noemden wij dat. En mijn moeder was moeder. In de tijd dat moeder zijn nog gewoon een fulltime baan was. Maar daarna studeerde zij ook. Dan deed ze een cursus wiskunde, dan deed ze een cursus Engels. Op een gegeven moment ging ze zelf studeren. Ze studeerde rechten. Moet je dat wel doen? Werd er tegen haar gezegd. Is jouw tijd om te gaan studeren? Is dat niet al geweest? Maar die opmerkingen die legde ze naast haar neer. En elke keer liet ze ons vol trots haar volgende diploma zien. Het betekende wel dat er niet heel veel geld was. Wij gingen bijvoorbeeld niet op vakantie. Maar mijn moeder managde alles zo goed dat er met Sinterklaas, kerst, met onze verjaardagen, er waren altijd genoeg cadeautjes. En toen ik 13 was, toen mocht ik eindelijk op een sport. En ik koos voor voetbal. En het was in een tijd dat voetbal niet gedaan werd door meisjes. Er was ook maar 1 club bij ons in de buurt waar je dus kon voetballen. En dat was in Muiden. Dus ik ging naar Muiden toe om te gaan voetballen. En ik zat daar in een team, heel gemengd team. Meisjes van mijn eigen leeftijd. Maar er zaten ook vrouwen in van boven de 30. Die wegens gebrek aan animo allemaal samen in 1 team waren gezet. En we voetbalden. We voetbalden in Beverwijk, we voetbalden in Vogelenzang, in Haarlem. Heel ver weg, want er waren niet zoveel damesteams. En als we dan eindelijk een keer een wedstrijd mochten spelen in Abcoude, voelde dat eigenlijk als een soort van thuiswedstrijd. Ik had mijn roeping gevonden in het voetbal. En ondanks het feit dat er nog helemaal geen sprake van was, ik dacht altijd bij mezelf, ik ga bij Ajax voetballen. Dus jarenlang heb ik gevoetbald. Met tussenposes vanwege zwangerschap. En ik stond op het veld. En mijn man, Steven, die stond naast mij. Met de kinderwagen. Daar zat mijn dochter in, Isaura, die was 1 jaar. En ernaast stond mijn zoon, Norinho. De bal onder zijn arm. En ik stond op het veld. En ik stond op het middenveld. En zoals ik gewend was, gaf ik alles. En ik deed alles aan om ervoor te zorgen dat een bal die over de lijn dreigde te gaan, dat ik hem nog net binnen kon houden. En zo ook die dag. Maar het was anders. Het veld was slecht. We speelden in Amsterdam-Oostdorp. Ik stapte, maar ik stapte verkeerd. En ik draai mijn voet. En ik voel pang. Ik had pijn en ik viel op de grond. En ik wist het. Dit is niet goed. En ik had gescheurde kruisbanden. De eerste keer dat ik daarna weer op het veld ben gaan staan, toen was Norinje al wat ouder. En hij ging zelf voetballen. Dus ik stond niet meer in het veld, ik stond ernaast. En de jaren verstreken en een gevoel van leegte, van het niet meer zelf kunnen voetballen, die bleef in mij. En dat kon je ook zien aan mij. Ik werd ook dikker. Norinje ging daarnaast, ging hij ook kickboksen. Bij ons in het buurtcentrum. Boden ze kickbokslessen aan, daar ging hij naartoe. En elke keer als ik hem bracht, werd er een vuurtje in mij aangewakkerd. Dan keek ik naar die mensen, hoe ze daar stonden te vechten en te trainen. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Maar ik vond het echt eng, want ze waren echt heel goed. Ik denk, oh, sommige van hun vochten zelfs wedstrijden. Dus ik dacht, ik ga ergens anders naartoe. Ergens verder weg. En daar ga ik kickboksen. Daar ben ik begonnen met kickboksen. En het ging goed. Het was leuk. En het ging steeds beter. Ik voelde mezelf steeds sterker worden. En ik dacht, oh, ja. En ik dacht terug aan die mensen in het buurtcentrum. Ik dacht, oh, daar wil ik naartoe. Daar wil ik ook aan gaan werken. Om hetzelfde niveau te bereiken. En de ene keer trainde ik samen met Steven. De andere keer trainde ik samen met Norinho. En inmiddels was ons gezin uitgebreid met een dochter, Sequoia. Sequoia was 4. Ze was nog niet eens zo groot als een trapkussen. En dan stond ze daar te kijken terwijl wij aan het trainen waren. Samen met mijn andere dochter, Isaura. En die gaf haar dan aanwijzingen. En dan zei ze, zo en zo moet je doen. Net als mama. En het ging goed. En het ging steeds beter. En ik voelde me sterk worden. En op een gegeven moment was het na de les. En ik loop naar de trainer toe. Ik denk, ja, nu ga ik het vragen. Hij weet precies hoe het werkt. Hij weet precies hoe het moet. Hij moet me verder helpen. Dus ik zeg, sensei, hoe gaat het? Gaat het goed? Doe ik het goed? Ja, zegt hij. Je doet heel goed, Irina, heel goed. Ik denk, mooi. Zeg, ik wil ook wedstrijden gaan vechten. Hij kijkt me aan en hij glimlacht. Ik dacht, yes! En hij maakt een geluidje. Jij, zegt hij. Nee, dat moet jij niet doen. Je hebt 3 kinderen. Ga je toch geen wedstrijden meer vechten? En even twijfelde ik weer. Ik dacht, waarom gelooft mijn trainer niet in mij? Waarom gunt hij mij dit niet? Waarom wil hij mij niet verder helpen? Maar ik had geen tijd meer. Want hij keek niet eens meer naar me. Hij verlegde het gesprek en begon te praten met Steven. Die stond achter mij. Hij zegt, nee joh. Moet ze niet doen, wedstrijden vechten. Ze is al boven de 30. Gewoon lekker blijven trainen. Gewoon doorgaan. Maar ik was vast besloten. Ik dacht, dit ga ik mij niet nog een keer laten afnemen. Dus ik ging weg en ik ging naar de andere sportschool. Ik ging naar de sportschool waar Norinje ooit begonnen was. En het was uitgegroeid tot een veel grotere sportschool. En ze waren bezig met wedstrijdvechters. En het was heel groot en mooi. En ik had nog heel goed contact met de trainer, Deon. En ik liep naar hem toe. Ik zeg, Deon, ik zeg, je weet het, ik train, ik doe aan kickboksen en ik wil verder. Ik wil graag wedstrijden vechten. Dus hij zegt, als jij ervoor gaat trainen, als jij je best gaat doen, dan ga jij een wedstrijd vechten. Dus ik was helemaal blij. Wij weer met z'n allen naar die sportschool. Steven mee, kinderen mee, iedereen stond daar te trainen. En te kickboksen. En ik voelde aan alles, voelde ik dat ik steeds sterker werd. Mijn stoten werden harder. Ik voelde me krachtig. Frustraties kon ik kwijt. Ik zag aan mezelf dat ik weer op mijn oude gewicht terugkwam. Maar iedereen ging door en iedereen ging verder. En er werden mensen klaargestoomd om wedstrijden te vechten. En ik dacht, en ik dan? Word ik weer vergeten? En het was 1 dag. Stond ik daar, handen hoog en ik maak links, rechts, hoek. En ik voel wat en ik kijk. Ik kijk om en ik zie mijn trainer. Hij staat daar en hij kijkt naar mij. Hij lacht, er staat nog een man naast hem en ze praten wat. Ze kijken naar mij. Ik denk, wat gebeurt hier? Dus ik loop naar de les naar hem toe. Ik zeg, Deon, alles goed? Hij zegt, gaat goed hè? Je wordt steeds beter. Het gaat echt veel beter. Ik zie dat je vooruitgang maakt. Ik ga je opgeven voor een wedstrijd. Dus ik dacht, yes, eindelijk. Eindelijk die wedstrijd. Dus ik ging nog meer trainen. Het was maart. En ik had een wedstrijd op 1 april. En dat was geen grap. Dus ik ben aan het trainen. En het was druk. En ik was nog wat simpele combinaties was ik aan het doen. En ik sta en ik wil een trapoefening wil ik doen. Handen hoog en ik stap in. En er staat hier een jongen die staat naast mij. En ik wil mijn been omhoog trekken. En hij raakt uit balans. Hij stapt naar achteren. Pats. Precies op mijn voet, op het moment dat ik mijn voet omhoog wil trekken en al die kracht wil geven om een trap te maken. En ik voel weer, bang. Ik denk, oh nee, dit is niet goed. En het was niet zo erg als toen met het voetballen, dat niet. Maar ik zag wel mijn wedstrijd zo aan mij voorbij gaan. Ik dacht, oh jee. Maar ik herstelde snel. En ik kon weer trainen voor wedstrijden. En er was weer een wedstrijd voor mij geregeld. Partij op 3 juni in Groningen. Dus ik vertelde het zo om me heen. Ik mag 3 juni mag ik vechten in Groningen. Groningen? 3 juni? Ja, maar dat is Infusion. Ik denk, Infusion? Nou, Infusion is eigenlijk net alsof je in de arena mag gaan voetballen. Dus ik denk, ik op Infusion kan toch niet? Maar het was echt waar. Ik kreeg een poster. Er stond mijn foto op. 3 juni, Infusion. Het was echt waar. Dus wij die dag, 3 juni, gingen wij naar Groningen. Met z'n allen, in de auto. Mijn trainer, een van mijn trainers, die was te laat. Dus wij racen daarheen. Ik was helemaal gehaast, nergens tijd voor. Ik wist dat ik op gewicht was, maar ik wilde toch niks eten voordat ik op de weegschaal had gestaan. Ik denk, elke gram telt. Dus wij komen eraan in Groningen, snel op die weegzaal, heel snel naar de kleedkamer. Deon stond daar, deed mijn zwachtesom. Mijn andere trainer propte nog wat druiven in mijn mond, zodat ik toch nog wat gegeten had. En er komt iemand de kleedkamer binnen. Irina, deze Jim, blauwe hoek, loop maar mee. Dus ik loop mee. En ik sta daar. Ik zie een hele lange catwalk. En aan het einde van de catwalk is de ring. En in de ring staat mijn tegenstander. Dat is Michelle. Staat daar op mij te wachten. En ik sta en opeens denk ik, huh? Heel groot, fel licht. Ik draai me om en achter mij een heel groot scherm. Wel 20 bij 20 meter. En mijn foto staat erop en mijn naam staat erop. Ik denk, wauw. En ik wil die catwalk oplopen en ik begin te lopen. En pio, pio. Aan de kanten komt vuurwerk omhoog. En ik denk, oh, is dit allemaal voor mij? Dus ik loop die catwalk op, ik loop de ring in. Ik kijk naar Michelle, ik sta voor haar. En ze is iets langer dan ik. Ik denk, nou, gewoon doen. Dus ik loop naar de hoek en ik krijg nog wat aanwijzingen van mijn trainer. En ik ga daar staan, maar ik ben nog steeds helemaal overdonderd van alles wat er gebeurde. Dus de wedstrijd begint, ding, de bel gaat en we staan te vechten en paf, paf. Michelle stoot hard. Ik denk, oh jee, wat gebeurt er nou? Ik moet even bijkomen. Ding, 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 bel. Tweede ronde, ik ga naar de hoek. Deon spreekt mij heel streng toe. Zijn woorden gaan langs mij heen. Ik heb geen idee wat hij zegt. Ik hoor op de tribune allemaal stemmen. Ik weet niet wie het waren. Irina, kom op! Irina, slopen! Irina, je kan het! Dus ik denk, oh, wacht, dit is voor mij. Dus ik weer naar het midden. Tweede ronde. We gaan vechten. Ik stoot. Ik heb haar. Maar ja, het is kickboksen. Dus je kan niet alleen maar uitdelen, je moet ook incasseren. Maar maakt niet uit, deze ronde is voor mij. De bel gaat en we gaan weer naar de hoek. Deon zegt, derde ronde, laatste ronde. 1 ronde was voor haar, 1 ronde is voor jou. Nu moet je alles geven, alles wat erin zit. Ik denk, oké, knallen, want ik wil dit winnen. Ik ga terug naar het midden, we beginnen. Maar ik voel me moe. Ik ben echt moe. En ik stoot. En ik weet eigenlijk helemaal niet eens meer wat ik aan het doen ben. Mijn armen doen dingen. Ik heb geen flauw idee. Ik krijg een stoot. Ik krijg een trap. Ik weet niet eens meer wat ik krijg. Bam. Op mijn gezicht. Ik denk, oh, maakt niet uit. Ik sta nog steeds. De bel gaat. En ik loop terug naar mijn hoek. En Deon kijkt me aan en zegt tegen mij. Ik weet het niet hoor. Moeilijk. Ik denk, oh, maakt niet uit. Ik hou de hoop. Ze lopen naar het midden. Ik sta hier. Scheidsrechter staat naast mij. Michelle staat ernaast. Ik denk, hoofd omhoog. Hand omhoog. Ik ga hem pakken. Ik sta daar. En ik hoor. En de winnaar komt uit de rode hoek. Kak. Dat ben ik niet. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Want ik heb hier hard voor gewerkt. Hier heb ik keihard voor getraind. Hier heb ik jaren naar uitgekeken. En deze ervaring is van mij. Die pakt niemand mij ooit meer af. En deze ervaring, die geef ik door. Aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. En ik geef ze door aan de dames die ik nu zelf mag trainen. In mijn eigen gym.
Leuk dat je luisterde naar de podcast van Almere Vertelt. Een samenwerking van Visavi en Mesrap House of Stories. Mijn naam is Sula Notos, host en coach bij Mesrap. Namens Visavi en Mesrap willen we alle vertellers en medewerkers bedanken die dit project en ook de podcast mogelijk maken. Vond je de podcast zo leuk dat je Almere Vertelt wel een keertje live zou willen meemaken? Houd de website www.visavi.nl in de gaten voor nieuwe live vertelavonden in de Rode Haring. Volgende week is er weer een nieuwe podcast waarin een andere verteller aan het woord is. Dan vertelt Aleid een verhaal. In 2006 is Aleid vanuit Weesp in Almere komen wonen. Ze wilde groter wonen om meer pleegkinderen op te kunnen vangen. Ben je benieuwd naar het verhaal van Aleid? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast van Almere Vertelt.